Oké, we gaan beginnen. Even kijken, alles staat aan, we gaan beginnen. We gaan verder. Gelaten 4 vers 4 gaan we mee beginnen. En nogmaals, ons thema is van de kribben naar het kruis. Daar ga ik nu mee verder. En we hebben duidelijk gezien dat het grote wonder is natuurlijk niet zozeer de geboorte van de Heer Jezus, maar de bevruchting van Maria, dat hij zonder zonde op deze aarde gekomen is. Ja? Om onze redder te kunnen zijn. Voor de rest was zijn geboorte net zoals die van ons. En was net zo'n mens van vlees en bloed als dat wij zijn. Het woord is vlees geworden. Ja? En in hem woont al de volheid, de godheid lichamelijk. Ja? In Christus. Hij is God. Dat is het belangrijke punt waar we het over hebben. En Galaten 4 vers 4. Ja? Dan zien we over de geboorte van de Heer Jezus Christus. En wanneer is hij geboren? Nou, we hebben nou gezien met die datum hoe dat zit, ja. Dat is dus eind september. Dat geloof ik zonder meer dat dat toen was, eind september. Maar in Galaten 4 vers 4 zien we ook iets moois staan, ja. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Wij hebben net gekeken in Lucas aan de hand van Abia, maar dat is... Achteraf hebben wij nu kunnen bekijken, berekenen, wanneer hij geboren werd. Ja? Dat kon Zacharia op dat moment niet doen. Ja, dat ging niet. Wij nu achteraf wel, want we hebben het evangelie van Lucas. En nou ja, goed, je weet, we hebben het net gedaan. Maar hier staat ook iets wat Paulus zegt, toen de volheid des tijds gekomen is. Er was een tijd die volgemaakt moest worden. En toen die tijd vol was... Toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Ja? Geworden, daar staat het, uit een vrouw. Nou, daar heb je de kribbe. Ja? Dat hij geboren is. En dan geworden onder de wet. Nou, dat is zijn leven. Tot aan het kruis, want er staat onder, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming der kinderen verkrijgen zouden. Nou, dat is natuurlijk bij het kruis was. Je ziet hier, toen de tijd dus vol was geworden. Op dat moment was het de tijd dat God zijn zoon. Dat zie je mooi staan. Dan zie je ook dat hij Gods zoon is. En dat hij er al was voor de grondlegging in de wereld. Want God heeft toen zijn zoon uitgezonden. Dat wil zeggen dat hij naar de aarde gekomen is om daar vlees te worden. En geboren te worden in die stal in Bethlehem. Dat is wat hier staat. Nou, die volheid is tijd, ja. Dus Christus is God en moest een tijd vervuld worden. Nou, en er is dus, en dat zien wij dus altijd met, wij leven nu in de bedenende genade, ja. Dat is deze tijd, die gele periode. Als ik dit dichtklap zo, dan zien we het programma wat voor Israël is, slaan we de bedenende genade over en dan zien we de tijd die nog komen gaat. Daar gaat het nu trouwens ook over. Maar hier leven wij nu in. En daar kunnen we niks van vinden in de Bijbel. Alleen in de brief van Paulus zien wij over het lichaam van Christus. Deze tijd is al die tijd verborgen gehouden in al die tijd van Genesis tot en met Maleachi. Matthäus tot Johannes. Het is pas bij de bekering van Paulus dat deze bedenende genade in werking is. En waarin wij nu nog steeds leven, al 2000 jaar lang. En daarvoor was dat verborgen. Nou... Dus als hij zegt, er is een volheid des tijds, dat zien we hier, het kruis. Maar hier zien we de Heer Jezus, Johannes de Doper. En hier is de Heer Jezus geboren, ja. En dus was vanuit het Oude Testament, was een tijd die moest volgemaakt worden voordat hij geboren kon worden. Konden dus de Joden weten wanneer hij geboren werd? Het antwoord is ja. En ga maar mee naar Daniel 9. Dan hebben we het over een tijdslijn. Israël heeft met tijdslijnen te maken. Je kan alles, die feest ook, je weet precies wanneer het feest was. We hebben net gezien, 14 van de eerste maand. En je weet ook de feest van de tabernakelen, of loofhutten. En die zijn allemaal vaste tijden. Je had de sabbat, alles staat vast. En zo ook in het Oude Testament, Daniel 9. vers 24 tot en met 26. Want wij lezen ook in het Oude Testament om ons te leren. Nou, dat zie je in Daniël 9 vers 24 staan. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Nou, tegen Daniël, uw volk. Wie is dat volk? Volk Israël, dat was het volk van Daniël. En waar zit Daniël? Daniël zit gevangen, of nou gevangen, dat zeg ik niet goed. Hij had juist een hele hoge positie gekregen, ja. Maar ze zaten in Babylon gevangen, ze waren weggevoerd, ja, vanwege de afgoderij. Je had het tienstammenrijk, dat was weggevoerd, en het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, toch zeg ik goed? Ja, ja, help me even, ja, Martin? Benjamin en Juda, die twee stammen waren afgevoerd naar Babel. En dan zegt de engel tegen Daniël dat dat een tijd van 70 weken, die zijn bestemd over uw volk. Nee, dat zeg ik niet goed. 70 weken, let op wat er staat. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Wat is dat? Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen. Dat wil zeggen, de zonden verzegelen, wat is dat? Om een eind te maken aan de zonden. Over Israël. 70 weken zijn ervoor nodig. En om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Wanneer krijgt Israël een eeuwige gerechtigheid? Wanneer is dat? Als ze in het koninkrijk zitten. Als Christus op de troon regeert. En om het gezicht en de profeet te verzegelen. Dat wil zeggen, als alle profetieën uitgekomen zijn. Wanneer zijn alle profetieën uitgekomen? Hier aan het eind. Openbaring. Ja? En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus er wordt de allerhoogste heilige wordt gezalfd. Nou, wie is dat? Dat is Christus. Dus we zien in dit vers, hij zegt tegen Daniël, over 70 weken gaat dit gebeuren. Ja? Dan zal het koninkrijk er komen, dan komt de vergeving van zon, nou, het nieuwe verbond. Maar dat is allemaal in de toekomst, over 70 weken. Dan denk je, 70 weken, hoezo 70 weken? Wat bedoelt hij nou met 70 weken? Nou, met een week kijk met mij even naar Genesis. Genesis 29 vers 27. Genesis 29 vers 27. Een week, als wij denken aan een week, dan praten wij over een week van zeven, ik zeg het al, een week van zeven dagen. Zeven dagen is een week bij ons. Maar je kan ook een week van jaren hebben, dan praat je over zeven jaar. En dat was, kijk, in Genesis 29 vers 27, met Jacob, Genesis 29 vers 27... Je weet, Jacob wou Rachel. Nou, we weten allemaal hoe het verhaal gegaan is. Die Laban was een slimme zakenman. Die gaf eerst die andere dochter. En dan kwam Jacob achter toen het licht werd. En zie je, het was Lea. Ja? En dan in vers 26, Laban, want Jacob zegt, wat heb je nou gedaan? Je hebt me bedrogen. En Laban zegt, slimmerik, men doet alzo niet te dezer onze plaatsen dat men de kleinste uitgeeft voor de eerstgeborenen. En Rachel was de kleinste. En Lea was de eerstgeborene. Dus de gewoonte was, je geeft niet eerst de jongste. Je geeft eerst de eerstgeborene. Dus wat zegt hij tegen Jacob? Vervul de week van deze. Hij zegt, vervul de week van deze. Van wie? Van Rachel. Dat bedoelt hij ermee. Van haar. En wat is dat? Dan zullen wij u ook die geven. Dan zullen wij ook Rachel aan jou geven. Voor de dienst die gij nog, kijk daar staat het, andere zeven jaren bij mij dienen zult. Zie je dat, een week is zeven jaar. En Jacob deed al zo en hij vervulde de week van deze. Hij vervulde de week van Rachel. En dat was zeven jaar. Dan, toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. In vers 30, en hij ging ook in tot Rachel en hij had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere zeven jaren. Zie je, hier zie je, een week is zeven jaar. Dus als we terug naar Daniël gaan, hij zegt 70 weken zijn bestemd over uw volk, dan is dit een week van 7 jaar. Nou, wat is 7 x 70? 490 jaar. Dus met andere woorden, Israël gaat eenmaal terug weer naar hun land uit Babylon. En dat duurt, hij zegt vanaf dit moment 490 jaar en dan zal het koninkrijk te zijn. Dan zal de gezalde, de heiligheid der heiligheden zal gezalfd zijn. De overtredingen zullen verzegeld zijn. Ja, ze zijn in afgoderij geweest. Het duurt nog 70 jaar en dan zullen zij eenmaal dat koninkrijk ingaan. Want kijk, in vers 25, weet dan en versta van de uitgang des woords. Dus vanaf het moment dat ik dit tegen jou zeg, Daniel, ik, engel, over die 70 weken, om te doen wederkeren, dus dat jullie teruggaan, jullie zitten in Babylon, jullie gaan weer terug naar Israël en je gaat Jeruzalem weer opbouwen. Kijk, maar dan staat het, ik zeg het in mijn eigen woorden. Van de uitgang des woords dat ik er tegen jou zeg, om te doen wederkeren, dat jullie teruggaan om Jeruzalem te bouwen, tot op de Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dus hij zegt, het duurt nog 7 weken en 62 weken. Dus 7 weken plus 62. We moeten weer gaan rekenen, ja. Dus 7 weken. Oh, waar is mijn, Dus hij zegt, vanaf het moment dat ik dat zeg, is 7 weken. 7 weken, nou, 7 maal 7 is 49 jaar. En dan zegt hij 62 weken. 62 maal 7 is 43 jaar. 13, 8, 483 jaar. En dan, dus ja, als je kon rekenen en je las Daniel, de volheid des tijds, ja, dan zie je, hey, want als je leest, dat ga ik met jullie niet doen, maar hij zegt, tot op de tijd dat Jeruzalem gebouwd gaat worden, zijn 7 weken. Nou, gaan we nu niet doen, maar als je Nehemia gaat lezen, Nehemia 2, dan lezen, dan zijn ze terug en dan zijn ze aan het bouwen. Ja, nou, dat doen ze dus 7 weken over. Dus 7 weken, 49 jaar is Jeruzalem gebouwd, weer herbouwd. Ja? Vanaf dat moment, zegt hij, is het nog 434 jaar totdat de Messias uitgeroeid zou worden. Nou, dat is de Heer Jezus Christus, staat hier. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, inderdaad. Want daar hebben we het juist over gehad. Hij was toch Gods zoon. Heeft hij zonde gedaan? Nee. Hij stierf niet voor zichzelf. Hij had niks gedaan. Dat zie je hier al voorspeld. Jesaja 53 op Psalm 22. Hij stierf voor zijn volk Israël. Ja? En een volk des vorst het wel komen zal. Nou ja, dan zie je uiteindelijk, ook de antichrist noemt hier al. Maar als je ziet hier, hij zegt 70 weken, maar hier zien wij 69 weken. Dus als Christus, vanaf het moment dat hij dat tegen Daniel zegt, over 69 weken, dan zal Christus aan het kruis sterven. Dus je kon het uitrekenen. Dan blijft natuurlijk nog wel 1 week over, want we hebben het over 70 weken. 70, dat betekent 1 week over. Nou, wie weet hoe lang de grote verdrukking duurt? 1 week. En daar zijn wij nou van gered. Daar zijn wij van behouden. Want dat is de bedeling, de genade die ertussen zit. Die 1 week, als wij kijken in vers 26, lees het nog maar even. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dus Christus wordt aan het kruis geslagen. En de Heer Jezus heeft in zijn leven nog gezegd, ze kunnen zich nog bekeren na mijn kruisiging. En dan krijgen ze nog 1 jaar de tijd. Maar dat zie je hier natuurlijk niet in staan. Nou, en dan zie je dat hij wordt gekruisigd. Het zal niet voor hemzelf zijn en een volk des vorsten het wel komen zal. Kijk, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dan zie je dat het heiligdom wordt vernietigd. En de stad, Jeruzalem, de tempel, dat gaat allemaal gebeuren. Dat is toekomst voor ons nog. En hij zal velen het verbond versterken een week. Zie het, de antichrist zal een week een verbond met hun sluiten. En op de helft van die week zal hij, nou, ingewikkeld, maar let op. Dat is wat we hier zien staan. Dat gaat dan gebeuren. Daniel, de 70ste week, spreken we altijd over. Dat is als de antichrist komt. Nou, en dan komt Paulus. Want Israël heeft hij zich bekeerd van de kruisiging? Nee, met Stefanus. Ze hebben een Stefanus gestenigd. Toen ging de Heer Jezus Christus staan. En het is door de bekering van Paulus, dat dit nog steeds die 1 week niet gebeurd is. Want als deze week voorbij is, de antichrist, Christus komt naar beneden en dan vernietigt hij hem, dan zien we het koninkrijk. En dat is precies als wij zien dat, dat het koninkrijk begint. Nou, dit was even het ingewikkeldste gedeelte. Ja, dus nu gaan we naar Lucas 2 vers 25. Dus ja, daarom lezen wij ook, nogmaals, toen de volheid des tijds gekomen was. In Genesis 3 werd er voorspeld, hij zal u de hiel vermorzelen, Christus zal hem de kop vermorzelen. Dat spreekt hij over het kruis, de volheid des tijds. En vanuit Daniël kun je precies uitrekenen, nou, je kan het zo uitrekenen, wanneer die ongeveer kwam. En we zien hier in Lucas 2, vers 25. En er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. En wat staat daar? Verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderken Jezus inbrachten om het naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn arm en loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu kan ik sterven, ja, want ik heb uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Je ziet hier, hij was daar en hij verwachtte in vers 25 de vertroosting van de van Israël. En dat was natuurlijk die Messias. En de Heilige Geest was op hem. En die gaf hem een openbaring. Dat hij hem zou zien. Ja? Maar hij verwachtte hem wel. Ja, nou, inderdaad. Als je de Bijbel kent. En Daniël 9. En je houdt het een beetje bij. Dan wist hij. Nou, dat we zitten in deze tijd. En je kijkt in vers 36. Zie je het ook staan. En er was Anna, een profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot de grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zie je? Er waren ook gelovigen. En er waren ook mensen die wisten van, hé, die verwachten hem. Wij zeggen nu van, wanneer kan de Heer, zal de Heer komen? Ja, wij in deze bedenkende genade. Paulus wist ook niet dat het tot 2011 zou duren. Al. Wij zeggen nu ook van, ja, misschien komt hij vanavond. Misschien komt hij over, ja, misschien komt hij morgen. Maar wij weten het niet wanneer. Zij weten het wel, de tijden en gelegenheden. Dus als je de Bijbel, een bijbelgetrouwe gelovige was, ja, ja, die kon weten, ja, hij moet nu ongeveer in deze tijd, zal die moeten komen. Kijk in Malachi 3 vers 1. Dan zie je Malachi 3 vers 1, dat is het laatste bijbelboek, ja, ik zeg het niet goed van het Oude Testament, maar in ieder geval, na Malachi heeft de Heere 400 jaar gezwegen. En in Malachi 3 vers 1... dan zien wij, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds. Een engel is ook een boodschapper aan degene gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere de Heerscharen. Dus hier zie je 400 jaar voordat Christus geboren wordt, zie je dat Malachi opschrijft dat de Heere zendt zijn engel die voor mijn aanzicht de weg bereiden zal. Wie is dat? Dat is Johannes de Doper. Ja? En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds. Dat is Christus. Ja? Die wordt hier aangekondigd en Johannes de Doper die kondigt hem ook aan. En ga nu met me mee naar Markus 1 vers 14. Markus 1 vers 14. Matthäus, Markus, Lucas, Markus 1 vers 14. Kijk, Als je weet dat de Heer Jezus Christus in 483 nadat Daniel sprak met de engel, dat je leest dat hij gekruisigd werd. Hoe oud was de Heer Jezus toen hij gekruisigd werd? 33 toch? Dus dat betekent 483 min 33 is 450. Na Daniel, dat hij dat hoort, weet je dat Christus geboren werd, kon worden. Ja? En dan weet je ook, wanneer begon zijn bediening? Hoe oud was de Heer Jezus toen hij begon met zijn bediening? 30 toch? Dus dat betekent, na 3 jaar werd hij gekruisigd. Dus zeg maar, in het jaar 483 min 3, 480, toen kwam Johannes de Doper. Nou, denk er maar over na. Maar zo zie je dat in de Bijbel, met het profeetisch programma, is alles na te speuren. En Paulus zegt, wij verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja? Het is allemaal verborgen geweest. Met Israël is het allemaal in de Bijbel na te speuren. Het is zelfs na te rekenen. Dus zelfs dat hij geboren werd. In de Bijbel staat bij ons het feest der loofhutten. Maar dat heet ook het feest der tabernakelen. Het woord heeft onder ons getabernakeld. Hè? Dat kennen velen, kennen die uitdrukking. Het tabernakel is een tent. Ja? Wij leven in onze aardse tabernakel. En het feest der loofhutten. Feest der tabernakelen. Wanneer is dat? September. Eind september. Wanneer is Christus geboren? Hij heeft onder ons getabernakeld. Fascinerend, hè? Als je dat soort dingen leest, ja? Maar goed, je ziet hier in Marcus 1 vers, even kijken, 14 en 15... En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods en zeggende, kijk, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Paulus zegt, toen de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon gezonden, uitgezonden. Zie je de volheid des tijds, ziet? De volheid des tijds toen hij geboren werd, dat kunnen we sowieso hier aan de hand van Daniel narekenen. En je ziet, de Heer Jezus Christus zegt nu ook, de volheid des tijds is gekomen. Ja, hij is geboren en hij, Paulus zegt ook, geworden onder de wet. En hij is nu 30 en hij gaat nu beginnen met de prediking van het Koninkrijk van het Evangelie. 3 jaar lang, ja, op weg naar het kruis. Maar je ziet, de volheid des tijds, de tijd is vervuld. Zie je, het spreekt over tijd die vervuld wordt, alles is geprofeteerd. Het is allemaal na te checken. Nou, oké. Gaan we mee naar Jesaja 9 vers 5. Velen van jullie hebben dat die op een christelijke school zaten. Op Urk denk ik ook. Die tekst moeten leren. Hè? Jesaja 9 vers 5. In Hardingsveld natuurlijk ook. In Zwaag weet ik het niet. Maar Katwijk ook. Jesaja 9 vers 5, ja, moesten we leren. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Een kind is ons geboren. Voor wie? Voor het volk Israël. Wij weten door Paulus natuurlijk, ja, natuurlijk ook voor ons. Maar hier spreekt hij over ons. Jesaja is een Jood. En een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Je ziet hier, als Paulus zegt in Galaten, en daar spreken we voortdurend over in verband met ons onderwerp, van de kribbe naar het kruis, ja, zijn godheid en zijn mens zijn. Ja? Paulus zegt, geworden onder de wet zien wij dat hij zijn leven leidt, ja, als mens, maar ook als God, want God heeft zijn zoon uitgezonden en is vlees geworden. Hier zie je, een kind is ons geboren. Waar spreken we dan over? Een kind, dat is de mens, Jezus Christus, is geboren net zoals wij. En dan, een zoon is ons gegeven. En dan spreken we weer over God. Ja? En ieder die hem gelooft, niet over zegt in Johannes 3, vers 16. Hoe was die tekst ook weer? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn zoon. God. Zoon van God, heeft hij gegeven. Want als je in hem gelooft, ga je niet verloren. Kan je in een gewoon mens geloven en niet verloren gaan? Dat is onmogelijk. In Christus wel, want hij was de Zoon van God. Ja? En die is aan hun gegeven, zie je? Dat zie je in het Oude Testament ook voorspeld. Gaan we mee even naar Hebreeën 5 vers 8. Hebreeën 5 vers 8. Hebreeën 5 vers 8. De godheid van de Heer Jezus Christus. Hebreeën 5 vers 8. Van de kribben naar het kruis. Hoewel hij de zoon was. Nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij geleden heeft. Kijk. Hij was de zoon. Van wie? Met hoofdletter. Van God. Dat is God. Christus is God. Gehoorzaamheid geleerd heeft. Moet Christus leren gehoorzaam te zijn. Als God zijnde. Hij heeft toch altijd gedaan wat de Vader hem behaagde? Ja? Hij was toch God zonder zonde? En toch spreken we hier over... Hij was de Zoon, hij was God, maar hij was ook mens. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Door dingen... Kijk, hij werd aan ons gelijk. Je moet niet vergeten, hij was zonder zonde. En hij kwam in een zondige wereld. Hij heeft nog nooit zonde gekend. Nooit zonde gedacht. Nooit tussen zondaren geleefd. En dat lijden had hij in de hemelse heerlijkheid niet. Nu komt hij in de aardse realiteit hier, in de zondige wereld. En nu krijgt hij ook met lijden te maken om zich heen. En verwerping. En dat ze hem niet moeten. En dat ze proberen te verzoeken. Ja, daar krijgt hij mee te maken. Christus was een mens zoals wij. Ook met gevoelens en emoties. Ja, denk maar aan de hof van het Gethsemane. Hè? Dat hij bad vurig. En hij zag, hij had angst. Omdat hij wist wat er kwam. Maar door het lijden heeft hij ook gehoorzaamheid geleerd. Dat wil zeggen, je kan dingen kunnen jou duidelijk worden uit hetgeen je lijdt. Hè? Dan leer je bijvoorbeeld, wordt jou iets duidelijk. Zo heeft hij ook gehoorzaamheid geleerd. Ja? Dus dan zie je zijn mensdom, maar ook tegelijkertijd zijn God zijn. Nou kijk, Hebreeën 2 vers 14. Hè, het kader, we hebben steeds de achtergrond. De gebeurtenis van de geboorte van Christus op weg naar het kruis. Kijk, in vers 14, we weten, de brief is geschreven aan de Hebreeërs, ja? En wat zegt hij? Overmits dan de kinderen, welke kinderen? De kinderen van Adam, ja? Des vlezes en bloeds deelachtig zijn. Ja? Wij zijn vlees en bloed deelachtig. Zo is ook hij desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen... Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hij is gelijk geworden aan vlees en bloed. Hij is vlees geworden. Hier heb je weer de kribben, ja? Hij is vlees geworden, net als wij, vlees en bloed, ja? Om de Satan, natuurlijk, door de opstanding, ja? Hij is gestorven, aan het kruis opgestaan. Hij heeft de duivel verslagen, hij heeft de dood overwonnen. Door de dood, ja? En verlossen zou al degenen die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Inderdaad, hij spreekt hier voor het volk Israël. Ja? Al in brede verband, ja? Hij neemt, je zou kunnen zeggen, het zaad van Adam van ons aan. Hij is aan de mens gelijk geworden. Ja? Hij is geen verlosser van engelen. Ja, engelen hoeven niet verlost te worden. Genade kocht mij vrij, zingen de engelen niet. Want dat zingen zij niet. Nee, dat was voor de grondlegging van de wereld, was er reeds die strijd. En je hebt de engelen die de Satan zijn gevolgd. En je hebt de engelen die zijn gebleven bij God. Dus die worden niet verlost. Ja? Nee, Christus is niet aan de engelen gelijk geworden. Nee, aan het schepsel die nog lager zijn, aan de mensen gelijk geworden. Ja? Hij is een verlosser van mensen. Hij moest Eén als ons worden. Hij moest een bloedverwant zijn van ons. Een bloedverwant. Engelen hebben geen bloed. Hij moest een bloedverwant. Gelijk aan ons worden. Het bloed moest vloeien. Kijk, als... Dat heb ik ooit een keer van Hel Lindsey in een mooi boek gelezen. Kijk, als wij mieren waren... Dan had hij een mier moeten worden. Ja? Hij moest bloed... Hij moest aan ons gelijk worden. En dan kan hij ons pas verlossen. Dat is het hele punt, ja? Maar niet van engelen. Ja? En Hebreeën 4 vers 14. Kijk. Waar wij dan een grote hoge priester hebben. Die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus. De Zoon Gods. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester. En dat is zo mooi dat hij gelijk aan ons geworden is. Kijk, als je al die andere religies ziet, met de islam, en die hebben... Maar die, wat kennen ze van hem? Niks. Hij bestaat natuurlijk ook niet. Ze hebben geen relatie. Maar die God die ze hebben, die kan helemaal niet meevoelen met hun. Wij hebben een God, die is gelijk aan ons geworden. Dus dat zegt hij ook heel mooi hier. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest door zonder zonde. Hij heeft nooit gezondigd. Maar hij is wel verzocht geweest in al die dingen. In de geest, in de ziel en in het lichaam. He, de engelen, of denk aan verzoek in de woestijn bijvoorbeeld. Eva werd ook op die drie punten verzocht. En wij worden op die drie punten ook verzocht. En Christus is op die drie punten ook verzocht. Alleen hij heeft nooit gezondigd. Maar daardoor kan hij ons wel helpen. Want hij heeft het wel meegemaakt. Zonder zonde. En daarom laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ja. En wij hebben onze tekst er ook voor. Hè? Wij kunnen ook met vrijmoedigheid. Kunnen wij zo door één geest tot de Vader binnengaan. En hij schenkt ons genade. Kijk even in 2 Korinthe 9. Hier staat genade te krijgen te alle tijd. En als we even naar 2 Korinthe 9 gaan. Zien wij dat voor elke situatie. Ja. Dat wij genade hebben. En eigenlijk 2 Korinthe 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn waar? In u. Dus het gaat niet om dat hij die omstandigheden naar jouw hand gaat zetten. Want ik heb het zo slecht en mij zijn allerlei dingen overkomen. Heren, wilt u het wegnemen? Wilt u zorgen dat het wel gaat? Dat het wel goed met me gaat? En dat het wel zo loopt zoals ik graag wil? Nee, hij werkt in jou. Dat jij verandert en dat jij gesterkt wordt. En dat jij de genade hebt om in de situaties te kunnen functioneren en vol te houden. Kijk, opdat gij in alles, dat is niks uitgesloten, alle tijd, dus altijd, alle genoegzaamheid, dus voldoende hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Alle. Zie je? Dus er is niks, alles is mogelijk bij God. Ja? En zijn genade, hij zegt ook naar de rijkdom zijn genade. Wij hebben genade voor elke situatie. Om ons te helpen te bekwame tijd. Er is niets uitgesloten. En hij zorgt voor ons. Nou oké, als we even gaan nu naar Filippenzen 2, de bekende tekst. Filippenzen 2. Bij vers 5. En dan is, dat is ook om het te begrijpen in zijn context. Want hij zegt eerst tegen de Filippenzen, er was een beetje... er was eenheid, maar ook niet helemaal. Hè. Hij zegt vers 2, vervult mijn blijdschap dat gij moogst eensgezind zijn. Dezelfde liefdehebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Dat zijn motivaties. Wat is je motivatie om dingen te doen? Dat kan door rivaliteit, door twisting of ijdele eer zijn. Het is allemaal ijdel die eer die jij zoekt. Het is allemaal ijdel. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, dat gaat helemaal, hè, we hadden het vanochtend nog even over ons bij ons thuis. Dat gaat helemaal tegen onze natuur in. Want wij willen niet de ander uitnemende hoger achter. Wij willen zelf nummer 1 zijn. Dat is namelijk de zonde. Nee, andersom. En eigenlijk zie niet op het zijnde, maar eigenlijk zie ook op hetgeen des ander is. Want dat gevoelen zij nu, het welk ook in Christus Jezus was. Ja? Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden en in de gedaante geworden, vonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dus ja, dat gevoelen, ja, hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, hij had alles, zonder zonde, is in deze zondige wereld gekomen en is aan ons gelijk geworden, in hetzelfde vlees en is gehoorzaam tot aan het kruis geworden. En hij heeft zich vernederd. Helemaal van geen enkele reputatie. Ik was helemaal niks meer. Ik ben een worm en geen man. Psalm 22, ja? Dat heeft hij gedaan. En dan zegt Paulus, dat gevoel moet ook in u zijn. Ja? Dat is het tegenovergestelde van de trots. Kijk maar naar Christus, hij is ons voorbeeld. Hij heeft het gedaan. En dat gevoel, laat het ook in jou zijn. Nou, goed. Hij werd mens dus om mijn dood daar te sterven. Want dat is waar het om gaat, waar we het over hebben. Ik wil even met jullie nog naar Romeinen 8 vers 3. Dus waarom is die geboorte van Christus, laat ik het zo zeggen, in het kader van ons onderwerp van de kribbe naar het kruis, ja? Het houdt gelijk een boodschap in dat hij zonder zonde geboren is, ja? Want dat heeft gelijk een boodschap in zich, namelijk de bevruchting door de Heilige Geest heeft een boodschap in zich, namelijk in verband wat hij ging doen aan het kruis, ja? Dus Romeinen 8 vers 3, zie je, de bevruchting is zo belangrijk dat wij begrijpen dat hij is God en hij is mens, maar dat hij ook God, niet alleen God, maar ook mens is, ja? Want kijk in vers 8 vers 3, want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Hij is net zoals ons in deze wereld gekomen. Hij heeft hier rondgelopen met hetzelfde lichaam. Ja? En heeft in dat vlees is de zonde veroordeeld. In zijn lichaam. We hebben het avondmaal gevierd. We hebben het stukje brood. Ja, symbolisch natuurlijk. Ja, betekent verder niks. Maar daar is zijn lichaam gebroken. In dat lichaam heeft hij de zonde is veroordeeld in dat vlees, in dat lichaam. Hij moest sterven. En dan moest hij zonder zonde zijn. Ja? Want de wet was krachteloos. Iedereen die onder de wet wil zijn. De wet is heilig en goed. Maar toch is die krachteloos. Omdat wij zondaren die wet niet kunnen houden. En daarom heeft God zijn zoon gezonden in het vlees naar deze wereld. Om naar het kruis te gaan. Dus daarom. De bevruchting van de Heilige Geest is belangrijk. Dat kon alleen als hij God, als hij zonder zonde was. En kijk maar mee ook even naar 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21. Ja. En dat is voor Paulus die dat tegen ons zegt, ja. In vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, Christus heeft geen zonde gekend. Hij heeft gekend, nooit gedacht zelfs. Heeft hij, de Vader, zonde voor ons gemaakt. Daar spreken we dus over het kruis, ja. Hij kwam zonder zonde in deze wereld. En hij is zo ook naar het kruis gegaan, is daar tot zonde, voor wie? Voor ons gemaakt. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij is de hoop der heerlijkheid. Het is mooi, hij heeft mijn zonde genomen, mijn onrechtvaardigheid, en wij hebben de niet zomaar rechtvaardigheid gekregen, want de wereld spreekt ook over rechtvaardigheid. Nou, we zien dat, ja. Maar wij hebben de rechtvaardigheid van God gekregen. God is rechtvaardig. En die hebben wij nu gekregen. Kijk maar, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods, waar? In hem. Dus je bent, daarom ben je niet hoogmoedig als je zegt, ik ben een rechtvaardig. Ik ben een heilige. Ik ben een uitverkorene. Ik ben een geliefde. Als je zegt, dat durf ik niet te zeggen. Dat betekent, hé, geloof je God niet op zijn woord? Je bent niet hoogmoedig. Je roemt juist in Christus door wie wij dat gekregen hebben. En geef hem alle eer. En hij heeft het allemaal voor mij gedaan. Dat is het grote wonder van Kerstmis, zeg maar. Ja? En daardoor gaan we even naar Romeinen. Dan sluit ik af. Als we spreken over het wonder is niet zijn geboorte, maar dat hij God was en daardoor de zonde op zich kon nemen, dat de bevruchting door de Heilige Geest op 25 december plaatsgevonden heeft. En dat Satan dat probeert te verduisteren. Ja? Maar wij, in hoofdstuk 5 vers 1, gerechtvaardigd zijn uit geloof. Dan is dat wonder van Kerstmis. Kijk, en dat wonder, dan heb ik nu het wonder in mij. Daardoor heb ik het wonder in mij. Het is toch een wonder? Dat, kijk, de tabernakel, dat waren allemaal dassenvellen. En dat was een beest, dat was geen, heb ik me laten vertellen, heel onplezierig, vervelend dier. Ja? Ik kan het niet goed omschrijven, maar een dier waar je een hekel aan hebt, zeg maar. Wie woonde onder die dassenvellen? God. Hetzelfde als God in ons, in een zondaar woont. Wij in het tempel van de Heilige Geest. Ja, kijk maar eens, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan misschien van de afgelopen dagen? En ik heb, over waar ik liep, is God is met mij meegegaan. In dat ellendige lichaam van mij. Lichaam des doods. Het lichaam der zonde. En toch blijft hij in mij wonen. Hij verlaat mij nooit meer. Dat is ongelooflijk. Dat is het wonder, ja. Dus, kijk, vers 5, hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja, wij hebben vrede. Wij leven in de bedeende genade. Genade en vrede. En niet hier de toren, hoor. Ik ben gered door het bloed van Christus. Ik heb vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En kijk in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Twijfel je of die van je houdt? Kijk naar het kruis. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij behouden worden van de toorn. Zie je, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat is niet wat je doet, maar wat je bent zoals hij jou ziet. Want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Toen hij aan het kruis hing, ja, van de kribbe naar het kruis. Toen hij daar aan het kruis hing, ja. En Paulus heeft gezegd, door dat kruis zijn wij nu verzoend. Wij waren vijanden, maar zijn door die dood verzoend. Dat zijn degenen die het hebben, die zich hebben laten verzoenen. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Als je eenmaal Christus hebt aangenomen als je verlosser, heb je de verzoening gekregen. Ik ben gerechtvaardigd door zijn bloed. Hij is tot zonde gemaakt. Ik heb zijn rechtvaardigheid. En dat is het geweldige wonder. Hij woont in mij, ja. En dan kan ik net zoals Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, ja, en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, ja. Omdat hij heeft zich voor mij hij die mij lief gehad heeft, en zich voor mij overgegeven heeft. Geweldige boodschap. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Heer. En we danken u dat wij het zo vanuit het woord, Heer, in deze dagen dat kunnen zo vanuit uw woord bestuderen, Heer. En ook kunnen zien, Vader, wie u was en hoe u dat hebt gedaan allemaal. En dat geeft ons ook weer veel blijdschap en rijkdom, Vader. En we danken u hiervan dat wij de apostel Paulus zien als de apostel zoals u dat ook wil. En dat hij tot ons spreekt en waardoor we de hele Bijbel nu kunnen begrijpen. En dat is iets bijzonders, Vader. We danken u ook dat u ons in ons woont en dat we uw tempel zijn. En we weten ook dat u ons ook nooit meer verlaat. En dat wij ook altijd dat u altijd bij ons bent. Heren, en dat we ook dat we goed zullen beseffen, Heren, dat wij gerechtvaardigd zijn, dat we heilig zijn. En dat neemt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Dat we ook als een heilige en als een rechtvaardige zullen leven. En u geeft ons de kracht ervoor, Heren. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Amen. Goed, dan laten we het lied zingen. Christus leeft in mij, ja?